Boven de preek van vanavond staat de Heilige Geest, de trooster. Ofwel, maar dat is wat filosofischer getint, waar leegte ruimte wordt. De Heilige Geest, de trooster, ofwel waar leegte ruimte wordt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Over de geest wordt nauwelijks gesproken. In dit gedeelte dat we vanavond hebben gelezen uit de tweede Korinthebrief. En toch zegt dat wat Paulus ons hier te vertellen heeft veel, zo niet alles, over het werken van de Heilige Geest. Ooit heeft de Heer Jezus gezegd voor zijn heengaan: ik moet gaan opdat jullie de trooster zullen ontvangen. Opdat jullie de geest zullen ontvangen, de geest der waarheid. Maar wat zegt Jezus nu eigenlijk als hij spreekt over de geest als trooster? Hoe zullen wij dan de geest ervaren? Hoe krijgt de Heilige Geest dan gestalte in ons leven? De vorm van troost, zouden we kunnen zeggen. Maar wat is dan die troost? Natuurlijk, dat is iets als die spreekwoordelijke arm om ons heen. Dat ook. En als we kijken naar wat woorden die ermee verwant zijn, dan komen we ook wel het nodige tegen. Een bakkie troost, zeggen we dan. Koffie. Koffie die pittig is, opbeurend, die ons er als het ware weer bij haalt. Achter dat woord troost zit ook iets van die erbij geroepen wordt, die erbij roept. En de troostprijs, dat is de prijs voor degene die de echte prijs gemist heeft. Je hoeft zo niet alleen naar huis te gaan. Troost, ja, dat is zoiets als bemoediging, steun. Maar vanavond zullen we proberen aan de hand van de episode van Paulus met de gemeente van Korinthe, de episode van Paulus en zijn helper, zijn vriend Titus, om dat begrip troost nader te duiden, nader in te vullen, te verdiepen. En als we dan straks zingen na de preek uit gezang 255 over de Heilige Geest, de trooster, dan ervaren we, dan voelen we, hoop ik, iets van wat die geest, die Heilige Geest van God in onze harten bewerken wil. Paulus schrijft in zijn Korinthebrief: ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben overstelpt met blijdschap. Vervuld met troost. Vervuld met alweer zo'n woord dat ons doet denken aan Pinksteren, aan de dag van vandaag. Paulus is veranderd. Er is iets gebeurd. Het is helemaal leeg geweest bij Paulus. Hij is verdrietig, teleurgesteld over dat wat er in Korinthe is gebeurd. Hij heeft daar het evangelie verkondigd. Het evangelie van de ene Heer. En hij is geconfronteerd met tegenstand. Je zou kunnen zeggen, Paulus heeft zijn doel daar niet bereikt, niet echt bereikt. Hij was erop uit om eenheid te brengen. Hij was ervan overtuigd vanuit de ene Heer te spreken. En wat komt er, wat ontstaat er? Joden en heidenen gaan met elkaar in discussie. Armen en rijken, ze komen niet tot elkaar, maar ze worden van elkaar verwijderd. Verschillende andere leiders staan op. Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus. De een na de ander kiest weer voor een ander. Gemeenteleden, geloofsgenoten ze vervreemden van elkaar. En Paulus, hij staat er machteloos bij. Hij hoort de berichten en op afstand, hij kan helemaal niets doen, niets bewerkstelligen. Dat wat hij steen voor steen heeft opgebouwd, hij ziet ook hoe het steen voor steen weer wordt afgebroken. Leeg. Paulus die zijn zending de vernieling in ziet gaan. Maar ik kan me voorstellen dat die leegte zich op allerlei manieren ook in uw leven voordoet. Niet alleen iets van Paulus, niet alleen iets van toen. Die leegte kan zich ook nu voordoen op momenten van tegenslag. Je wordt geen recht gedaan, een ander ziet jou niet staan. Ik hoor het wel eens mensen zeggen, nergens een antwoord. Of als je er bij een ander ziet, zijn ogen staan dof, hopeloos. Of soms is het ook de lichaamstaal die je ziet bij een ander. Niemand ziet mij staan. En inderdaad, iemand staat bij wijze van spreken ook in een hoekje, onopvallend. En iemand vertelt, ik had het gevoel in de steek gelaten te zijn. Alleen. Dat kan somber maken en depressief. Alles wordt onzeker, heel het leven. Je had misschien eerst het idee, daar ga ik voor, daar leef ik voor. Ik heb mijn kinderen, die moet ik opvoeden. En het leven ontrolde zich van dag tot dag bijna vanzelf. Maar dan komt dat moment dat de een na de ander de deur uitgaat. En dat je weer met z'n tweeën bent of ergens soms nog alleen. En dan wordt het stil. En dan komen de vragen als vanzelf. Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is mijn leven eigenlijk leeg? Wat is het stil? En de vraag komt vanzelf. Ja, wat is nu eigenlijk het doel van mijn leven? Wat heeft God eigenlijk met mijn leven voor? Er komt iets van twijfel. Heeft God wel iets met mij voor? Heb ik het wel goed begrepen? Of nog fundamenteler soms, bestaat God wel? Heb ik het maar niet altijd ingedacht? Van Paulus schrijft het heel pregnant, van buiten strijd. Hij heeft te maken met vijanden, met mensen die hem naar het leven staan, met mensen die hem in zijn missie moeilijk maken. Efeze is daar vol van. Dat hele verhaal van die oploop van mensen die te hoop lopen omdat Paulus hun brood lijkt te stelen uit hun monden weg. Omdat hij die hele Artemis-cultus, die godin van de vruchtbaarheid daar in Efeze, ja eigenlijk belachelijk maakt, aan de kant zet. De mensen staan hem naar het leven. Van buiten vrees, van buiten strijd, van binnen vrees. Zorg. Onzekerheid aan alle kanten. Heel zijn bestaan, heel zijn leven, het trilt op zijn grondvest. Dat is niet eenvoudig. Want waar ligt dan je zekerheid? En natuurlijk, dan kunnen anderen wel zeggen, ja maar je hebt toch je geloof. Ja, je hebt ook je geloof. Maar er zijn van die momenten dat ineens dat vanzelfsprekende geloof dat er altijd was, dat ook ineens wordt aangevochten. Dat je begint te aarzelen. Dat alles op zijn grondvesten trilt. Ook dat geloof, ook dat fundament dat altijd zo stevig stond. En zo hoort Paulus ook dat bericht via Titus uit Korinthe, hoe het er aan toe gaat. Juist iemand met zo'n missie, zo'n drive zouden wij zeggen, zo'n motivatie als Paulus. Zo'n roeping direct van Gods wegen. En dan tegelijkertijd zien dat het eigenlijk bij je handen afbreekt. Het is eigenlijk verscheurend. Wij vinden het misschien wel eens moeilijk om die afstand te overbruggen tussen nu en toen. Maar één ding kan ik u wel verzekeren. De mensen van toen, natuurlijk, ze leefden 2000 jaar geleden. En Paulus leefde in de eerste eeuw. Een andere tijd, een andere wereld. Maar die gevoelens zijn, die aanvechting, die onzekerheid, de ervaring inderdaad van leegte in je leven. Het is voor Paulus niet anders dan voor sommigen van ons op dit moment. Leeg. Zo moet dat ook zijn geweest voor de discipelen daar op de eerste Pinksterdag. Leeg. Ze keken op hemelvaart omhoog. Maar Jezus die ging, dat was hun blikrichting. Engelen die zeggen, wat staan jullie daar omhoog te turen, te kijken? Jullie moeten terug, terug. En ze bidden eendrachtig en volhardend. Het is alsof ze de richting zoeken. Alsof ze zich oriënteren willen op God, op zijn wil, op zijn koninkrijk. Maar toch ontbreekt er iets. Er zit geen beweging in. Ze weten niet goed wat te doen. Er gaat niets van hen uit. Dat is beklemmend. Zo'n leegte, zo'n niet weten wat te doen. Leeg. Dat kan ook zijn op het moment dat je ervaart dat je mislukt. Dat er sprake is heel bewust van zonde en daarmee ook van schuld. Van had ik maar, ik heb een fout gemaakt, ik had het anders moeten doen en wat zal ik nu? Hoe kan ik een ander onder ogen komen? Hoe kan ik de Heere God onder ogen komen? Daar kun je onder gebukt gaan. Hoe kan ik dat goed maken? Kan ik daar iets in veranderen? Een verwijdering tussen twee broers, omdat er ooit iets is voorgevallen en niet goed weten hoe de weg terug. Het weten van een falen tegenover God. In de omgang met elkaar, in de omgang met hemzelf, langzaam verwatert het geloof een keer niet bidden en langzamerhand. Leeg, leeg, dat kan soms ook een landschap zijn waar je in verkeert. Leeg, troosteloos, triest. Dat betekent dan dat je blik eigenlijk geen enkele kant wordt uitgetrokken. In een leeg landschap, in een lege, in een zaal die leegte uitstraalt, word je helemaal op jezelf teruggeworpen. Soms heb je dat ook wel eens in een kerkzaal. In een vorige gemeente zat ik in een modern gebouw en daar klaagden mensen daar ook wel eens over. Dan zeiden ze, ja, die kerk dat is niet echt een kerkgebouw. En inderdaad, het was een moderne zaal, ja, waarin je je soms heel leeg kon voelen. Die leeg kon aanvoelen, zodat je op jezelf werd teruggeworpen. Of in ieder geval anders, dat had dan nog wel iets positiefs op de gemeente die daar zat. Leeg. Leeg op jezelf teruggeworpen. Paulus die dan zegt, ik ben vervuld met vertroosting. Zijn leegte die er was, is gevuld. Net als daar op die Pinkstermorgen het geluid als van een windvlaag vulde heel het huis. Maar God, dat is dat moment. Maar God, dat is de verandering die Paulus ervaren heeft. Hij zat helemaal aan de grond. Hij kon geen kant meer op. Hij wilde ook geen kant meer op. Maar God, dat is de vervulling. De verandering. Maar God, God die, zo schrijft Paulus, God die de nederigen troost. Dat kennen we, dat herkennen we uit de lofzang van Maria. Hij die de nederigen verhoogt. Dat is dezelfde beweging. Mensen die in een hoekje waren weggestopt. Mensen die misschien wel door niemand werden gezien. Mensen die aan de kant stonden, in de marge stonden. Een Maria, een jong meisje. Tevoorschijn geroepen. In het licht gezet. In het volle licht gezet. Dat wil God zeggen. Dat wil God doen. Dat is troost. In het midden gezet worden. Gezien worden. Hij heeft ons vertroost, zo schrijft Paulus, door de komst van Titus. En wat betekent dat concreet nu? Dat een mens, een medemens, een vriend, een oud leerling naar Paulus toekomt. En hij komt met begrip, hij komt met vriendelijkheid. Hij ziet Paulus, ja, je zou kunnen zeggen, hij ziet Paulus' verlorenheid, zijn aarzelingen, zijn twijfel, zijn mislukte missie. En Paulus' leven wordt als het ware gevuld, heel letterlijk, met de aanwezigheid van Titus, met deze goede vriend. En zijn leven krijgt weer een doel, zijn leven krijgt weer een zin, want hij hoort wat er in Korinthe is gebeurd. Dat wat hij heeft meegemaakt, de ellende, de tegenslag, de tegenwerpingen, de verdachtmakingen. Het blijkt ergens goed voor te zijn. Het is niet zo leeg als hij zelf heeft gedacht. Want Titus komt met goede berichten. Groete berichten die Titus ook zelf vertroost hebben. Paulus blijkt een luisterend oor gevonden te hebben in Korinthe, tegen als in. Hij heeft ze vermaand, hij heeft ze stevig aangepakt. En daar moeten we ons niet te weinig bij voorstellen, denk ik. Als Paulus in zijn brieven de mensen aanpakt, dan zet hij ze goed op hun plek, met alle misverstanden die daarbij horen. Hij zet de mensen die rijk zijn en met een avondmaal zondag het brood meenemen en van tevoren maar lekker zelf zichzelf volstoppen, zodat de armen er niet van kunnen delen, de armen die zelfs geen brood hebben, Paulus zet ze stevig op hun plek en laat zien dat ze zichzelf zo een oordeel drinken en eten. Paulus hoort van Titus dat er verdriet is in Korinthe, dat er inkeer is, een verlangen om te veranderen, om te vernieuwen. Dat er uiteindelijk niets meer tussen hem en die gemeente in staat. Paulus is blij. En hij zegt niet om mijzelf, maar omdat er verandering bij jullie heeft plaatsgevonden. Omdat jullie dichter bij Jezus terecht zijn gekomen. Het is alsof de genade, dat zijn allemaal van die grote kerkelijke woorden natuurlijk, maar het is alsof de genade van God helemaal concreet is geworden. Alsof Paulus inderdaad heel direct mag aanvaarden, inderdaad, ervaren inderdaad, God die heeft gezien, God is aan het werk geweest. Ja, dat is een wonder. Dat is gaaf, dat is iets wat je ontvangt, dat is niet iets wat je zelf kunt bewerkstelligen, daar kun je alleen maar naar hopen, daar kun je alleen maar naar verlangen. Zo wordt Paulus getroost. Getroost door de berichten van Titus, getroost door dat wat er in Korinthe is gebeurd. Wat vertelt ons dat nu over de Heilige Geest als trooster? Nu, in de eerste plaats denk ik niet dat er inderdaad soms, het kan gebeuren dat er anderen op onze levensweg gezet worden. Mensen zoals een Titus, mensen die we als een geschenk van God ervaren, mensen die inderdaad een luisterend oor geven, mensen die ons het gevoel geven dat wij gekend worden. Soms is dat niet eens met een gesprekje, maar met een kaartje of een bloemetje. Het zijn soms maar hele kleine dingen die troostend kunnen werken. Ik ben gezien, ik ben niet alleen, ik ben niet de enige, ik ben niet alleen op mezelf teruggeworpen. Dat is heel direct. Maar het gaat, denk ik, ook verder waar het om die troost gaat. Want wat gebeurt er in Korinthe? In Korinthe vindt verandering plaats. In Korinthe vindt bekering plaats, omkeer. Mensen komen dichter bij Jezus. Mensen komen dichter bij God. En de Heilige Geest is daar aan het werk, want de Heilige Geest die verbindt mensen, die verbindt verdeelde gelovigen, die brengt hen weer bij elkaar. De Geest troost. Want Paulus die laat het zelf ook horen aan ons. Hij is vol van vertroosting. Hij heeft het gevoel, ik hoor er weer helemaal bij. Heel mijn zending, heel mijn werken, heel mijn leven. Het hoort er weer helemaal bij. Al die twijfel, al die onzekerheid, die wordt als het ware terzijde geschoven. Ik zie daar ook iets in wat in de catechismus bij de zondag over de Heilige Geest wordt gezegd. In de zin van de Heilige Geest doet mij deel hebben aan Christus, aan al zijn weldaden. Hij staat mij bij en hij zal eeuwig bij mij blijven. Met andere woorden, je voelt je inderdaad, je voelt op dat moment het fundament weer onder je leven. Je voelt weer waar je aan toe bent. Je voelt een bepaalde stevigheid, een bepaalde geborgenheid. In mijn gemeente vanmorgen deden 3 mensen belijdenis en 2 daarvan werden op die belijdenis gedoopt als volwassenen. En in de belijdeniscatechese was dat een van de dingen van, ja, waarom zul je het nou eigenlijk geloven? Wat helpt dat? Wat doet dat ertoe? En een van de dingen die eigenlijk keer op keer wel terugkwamen was eigenlijk dit. Ja, geloven, dat wil zeggen dat mijn leven niet op zich staat. Dat ik niet alleen sta, dat ik het niet alleen hoef te doen. Maar dat ik, ja, dat mijn leven in een groter verband staat, in een groter geheel staat. Dat ik met God verbonden ben. Dat ik met zijn plan verbonden ben. Met deze wereld. Voor zijn koninkrijk. Dat is eigenlijk een heel mooie gedachte. En ik denk dat dat ook iets is van het werk van de Heilige Geest. Dat dat in onze harten wordt bevestigd. Inderdaad. Ik sta hier niet zomaar alleen eens wat te proberen. En eens wat te kijken. En eens wat te zien waar men even heen gaat. Nee, ik mag ervan overtuigd zijn. Het mag in mijn hart bevestigd worden. Dat ik sta in dat grotere geheel. Dat grotere plan van God. Om te werken aan zijn koninkrijk. En van uiteindelijk God die alles in allen is. En wie ik ook ben, en hoe ik mij soms daar misschien ook tegen verzet, lees hoezeer ik ook een zondaar ben, uiteindelijk kan niets God tegenhouden om dat in mijn hart te leggen, om die verbintenis met Christus heel stevig te leggen. En voor Paulus geldt dan dat die troost gepaard gaat met blijdschap. En dat is geen wonder. Dat is geen wonder. Hij is terug bij de bron. Hij begreep het weer. Hij had weer uitzicht. Het troosten, dat heeft iets van geborgenheid. Maar ook dat je weer door de dingen heen kunt kijken. Dat je verder kunt kijken. Eerst was hij leeg. En nu is hij weer vol van bagage. Hij was de weg kwijt, maar heeft de weg weer gevonden. Hij kan er weer tegenaan. Het is alsof Paulus weer op kan ademen. Door Titus is hij verkwikt, is hij opgeleefd, is hij opgebloed. En Titus is blij en zo is Paulus ook blij. Het is een aanstekelijke blijdschap. Al die verdrukking bij hemzelf, van buiten, van binnen. Alle aanvankelijke boosheid. Het ontkennen van Paulus' boodschap, de afweer bij de Korintiërs, het heeft ergens toe geleid. Het is niet voor niets geweest. Dat grotere verband, de stukjes vallen ineens in elkaar. Zo kan het ook soms zijn in een kerkgebouw. En zo heb ik ook als predikant soms mijn voorkeuren als het gaat om ergens voor te gaan in een gebouw. Dat je inderdaad het gevoel hebt, dit gebouw, ja, wat is dat nou? Natuurlijk, dat is een stuk traditie. En het is uiteindelijk ook niet meer dan steen. Het is uiteindelijk ook niet meer dan materie. Maar op een of andere manier zit er richting in dit gebouw. Is dit gebouw, brengt mij als het ware ook als gebouw in de richting van God. Waar leegte ruimte wordt. Waar een mens inderdaad ervaart dat het niet leeg is in zijn leven. Maar dat de geest de ruimte mag geven, de ruimte mag scheppen. Paulus eindigt zijn gedeelte van vandaag met ik ben blij dat jullie je vertrouwen terug hebben. Ik ben gerust. En ergens is dat vreemd. Want we weten dat Titus weer vertrokken is, dat Paulus daar alleen is, dat Paulus ook alleen verder moet op zijn derde zendingsreis. Maar hij kan op een of andere manier, hij kan weer verder. Hij kan er weer tegenaan. En wij vieren vandaag het feest van Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest dat we niet alleen gelaten worden. En wij bidden, we mogen ook vandaag bidden om de Geest als trooster. Om de Geest die onze harten mag vervullen en die ons aan alle kanten mag laten merken. Jouw leven, uw leven, het is niet vergeefs. En wat je ook doet, hoezeer je misschien ook tegenstribbelt. Jouw leven, het hoort in dat grote plan van God. Het past in zijn werken aan zijn koninkrijk. En wie dat voelt, die dat ervaart. En misschien is dat soms maar even. Misschien is dat soms maar even een flart met een Bijbelgedeelte. Of een verhaal van iemand dat hij je vertelt. Een verhaal van hoop en van verwondering. Soms is het misschien maar even. Soms is het misschien zelfs maar een verlangen om opgenomen te worden in dat grotere geheel. Dat verlangen naar God. Dat verlangen naar Christus. Als je dat mag ervaren. Nogmaals, soms is het misschien maar even. Dan is dat de Geest. De Geest die als trooster aan het werk is. En daar mogen we juist op een dag als vandaag om bidden, maar ook op rekenen. Amen.